Zo, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn en samen wat met jullie te mogen delen vanuit de Bijbel. Nou, er is al in ieder geval eentje niet mee eens. Misschien dan wel bij beter gelijk gaan stoppen en koffie gaan drinken. Ah, misschien trekt het nog bij, hè. Waar gaan we het vanochtend over hebben? Onderwerp van vanochtend is de vraag, wat is onze mentaliteit? Wat is onze mentaliteit? En ik wil dat doen vanuit Filippenzen 2... Vers 1 tot 11. Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Filippenzen 2, vers 1 tot 11. En dan het belangrijkste vers voor vanochtend, dat is vers 5. Maar we lezen nu eerst vers 1 tot 11 van Filippenzen 2. En daar staat, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Goed, tot zover. Nou ja, nogmaals, het onderwerp van vanochtend is, wat is onze mentaliteit? En ik hoop dat we vanochtend ook een beetje zicht gaan krijgen op wat nou de goede drijfveren in ons leven zijn om beslissingen te maken, soms voor onszelf, maar soms toch ook voor anderen. En wat ik net al zei, de centrale tekst daarin is vers 5, waar staat, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En als je het over mentaliteit hebt, dan kun je dat terugzien in het woord gezindheid. En je zou kunnen zeggen, laat daarom die mentaliteit bij u zijn, die ook in Christus Jezus was, die ook Christus Jezus had. Maar goed, voor we bij vers 5 stil gaan staan, is het goed om ook even de voorgaande versen te behandelen. Vers 1 tot 4 van Filippenzen 2, want dat leert ons namelijk ook heel erg veel over de betekenis van vers 5. Wat gaat er dus vooraf aan Filippenzen 2 vers 5? En laten we dan eerst eens even kijken naar de eerste twee versen van Filippenzen 2. En daar is bij stil gaan staan wat daar gezegd wordt, wat de boodschap van die twee versen is. En daar lezen we dan, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Ja, en eigenlijk wat de apostel hier zegt, is van joh, als er nou iets van onderlinge verbondenheid is, wat je ziet weergegeven in dat eerste vers, streef dan naar eensgezindheid. Nou, en als je dan even deze gemeente als voorbeeld neemt, van iets van verbondenheid is er wel, want we komen, jullie komen hier iedere zondag bij elkaar. Dat bind je samen, dat je bij elkaar komt, dat niet als het belangrijkste, maar natuurlijk het verlossende werk van Jezus Christus. Dat bind je als mens samen. En dan zou je uiteindelijk ook kunnen zeggen van ja, zegt Paulus dan, maar dan is het ook belangrijk dat je hetzelfde denken hebt. dat je op hetzelfde gericht bent. Ja, want je kunt wel met elkaar verbonden zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je eens gezin bent. Dat zie je ook best wel eens in gezinnen terug. Een gezin is verbonden met elkaar omdat het familie van elkaar is. Overigens zijn we dat natuurlijk als gelovigen ook. We zijn allemaal kinderen en zonen van de hemelse vader. Je kunt als familie met elkaar verbonden zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je eens gezin bent. In hoeveel huizen is er niet ruzie? In hoeveel huizen is het niet een hok vol herrie? Is men het niet met elkaar eens en dan geeft het gedoe. Dan ben je wel verbonden met elkaar, maar dan ben je niet eens gezind. Dan heb je niet hetzelfde streven. Dus verbondenheid en eensgezindheid, ja, dat zijn niet eens dezelfde dingen. Het is als het ware, hoort eensgezindheid op verbondenheid te volgen. Nou, dat leren we in de eerste twee versen. Wat leren we dan in het derde en het vierde vers? Nou, daar staat dan, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En eigenlijk zou je deze verse zo kunnen samenvatten als van, ja, wees niet zo met jezelf bezig dat je de ander over het hoofd ziet. Wees niet zo met jezelf bezig dat je de ander over het hoofd ziet. En dat zou je natuurlijk met een voorbeeld op zich wel duidelijk kunnen maken. Stel, je hebt een lange dag gewerkt en je hebt je erop verheugd om uit je werk, en dat was ook al thuis zo afgesproken, lekker te gaan sporten of iets met vrienden te gaan drinken of wat dan ook te gaan doen. En ja, je komt thuis en iemand thuis heeft je hulp nodig. Ja, wat doe je dan? Ja, je kunt zeggen, afspraak is afspraak, ik ga weg. Of zeg je dan uiteindelijk van, ja, weet je, ik zie hier de prioriteit thuis liggen. Thuis ligt mijn voornaamste verantwoordelijkheid en ik kies voor thuis. Ja, zo'n situatie kun je in terechtkomen. Want je zegt van, ja, waar kies je dan voor? Kies je dan voor je eigen belang, maar dat staat dan soms wel in wezen het belang van de ander, bij degene bij wie je eerste verantwoordelijkheid ligt, dat staat het in de weg. Nou goed, het zijn best wel lastige zaken, en ook bij de Filippenzen waren dit issues, ja, die niet vanzelfsprekend waren. Er was wel onderlinge verbondenheid, maar als je verder in die Filippenzen brief kijkt, dan zie je ook wel van, ja, dat die eensgezindheid nog wel een dingetje was waar ze aan konden werken. Kijk maar eens mee naar Filippenzen 4 vers 2. Filippenzen 4 vers 2. Dan heb je Euodia en Syntyche. En die worden ertoe opgeroepen eensgezind te zijn in de Here. Want wat zegt Paulus daar? Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Nou, die beiden waren waarschijnlijk wel met elkaar verbonden, maar dan in de zin van dat ze vooral met elkaar aan het kibbelen waren. En dan zegt Paulus van, ja, stop daar nou mee en wees eensgezind in de Here. Nou, kijk ook even mee naar Filippenzen 3 vers 16. Filippenzen 3 vers 16b. En A is ook wel mooi erbij, eigenlijk het hele vers, maar tot zover wij gekomen zijn, namelijk er is verbondenheid, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Ja, er is verbondenheid, maar laten we toch ook vooral eensgezind zijn. Laten we hetzelfde streven hebben, laten we hetzelfde denken hebben, laten we dezelfde mentaliteit hebben, want het woord eensgezind, dat heeft hetzelfde grondwoord in het Grieks als gezindheid in Filippenzen 2 vers 5, waar we lazen, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Ja, wat kunnen we nou dan verder nog praktisch leren uit Filippenzen 2 vers 1 tot 4? We zagen in 1 vers 1 en 2 dat Paulus zei van, ja, als er iets van onderlinge verbondenheid is, streef dan naar eensgezindheid. En in vers 3 en 4 staat dan, wees niet zo met jezelf bezig dat je de ander over het hoofd ziet. En ik denk, of weet wel zeker, dat het missen van eensgezindheid toch vooral voortkomt vanuit het feit dat mensen vooral met hun eigen belang bezig zijn en niet ook oog hebben voor het belang van de ander. En nou ja, goed, bij de voorbereiding van mijn verhaal van vanochtend zat ik erover na te denken van, ja, waar vind je dat nog wel eens in terug? Nou, een van de dingen waar ik gelijk aan moest denken is dat ik te maken had met een jongen die had een winkeldiefstal gepleegd. Dat gebeurt soms. Maar het was wel zeker dat hij het ook had gedaan. Maar omdat hij geen gezichtsverlies wilde lijden, ging hij erover liegen. Ging ze zeggen, ja nee, dat heb ik niet gedaan. En dit was allemaal niet zo de bedoeling. En een heel flauwekul verhaal eromheen. Terwijl iedereen wist, je hebt gewoon gestolen. En op zo'n moment dacht hij alleen maar aan zichzelf. En eigenlijk ten diepste is dat nog niet het allergrootste probleem. Maar het grootste probleem is dat hij had al schade aangericht door een winkeldiefstal te plegen. Maar hij bracht nog eens een keer extra schade aan. Doordat hij uiteindelijk ging liegen over datgene wat hij had gedaan. Dus op het verkeerde volgde nog een keer het verkeerde. En dat puur vanuit eigen belang. Maar uiteindelijk deed hij zichzelf daarmee tekort. Want iedereen wist dat hij gestolen had. En vervolgens wist iedereen ook dat hij gelogen had. En vervolgens kwam hij ook niet uiteindelijk in het reinen met degene die schade had berokkend. Want ik was samen met zijn moeder naar de supermarkt gegaan voor een excuusgesprek. Ja, en toen kwam hij weer met dat flauwekul verhaal. En je zag die winkelier ook zo van, ja, wat kom je nou, met wat voor haar verhaal kom je hier nou? Ja, en dan uiteindelijk zie je dan dat hè, zoiets averechts werkt. Dat alleen maar nog meer schade aanricht als je alleen maar aan jezelf denkt. Ander voorbeeld. Waar ik ook aan moest denken, is bijvoorbeeld het programma Ik Vertrek. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar dat zijn dan mensen die verkopen hier de hele handel en dan gaan ze in het buitenland een nieuw bestaan opbouwen. Nou, allemaal hartstikke leuk, maar dan heb je dus ook mensen erbij die dat met puberkinderen doen. En die puberkinderen willen natuurlijk helemaal niet weg. De kinderen zijn helemaal lekker gevestigd thuis, die hebben hun eigen school, die hebben hun vriendjes. Maar die worden dan ineens meegenomen naar een land waar ze de taal niet kennen. En dan hoor je die ouders ook zeggen, ja maar die kinderen willen het ook echt heel graag. En dan zie je het aan die mimiek van die kinderen dat ze het helemaal niet willen, maar uit een soort loyaliteit richting de ouders. Ja, knikken ze maar een soort. Maar die ouders willen hun droom nastreven en tegelijkertijd gaat het ten koste van de kinderen. Nou, dat is nou echt zo'n typisch oog, een voorbeeld van, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Die ouders denken niet aan het belang van hun kinderen, maar die streven vooral hun eigen droom, hun eigen doelen na. En dat is hetzelfde als dat ik thuis zou komen van mijn werk en het is mooi weer en ik wil inderdaad lekker een fietstochtje gaan maken. Maar het is thuis een hok vol herrie en dat ik denk, tabé, zoek het lekker uit. Ik ga lekker doen waar ik zelf zin in heb. En misschien heb je daar nogal feitelijk gelijk in dat je het doet, want afspraak is afspraak. Maar moreel gezien klopt dat niet helemaal. Hè? En als je het hebt over wat juridisch mag en wat moreel verwerpelijk is, hè, dan heb je in de samenleving ook wel heel veel voorbeelden van. Als je ziet hoe er met bankieren en al dat soort dingen omgegaan wordt. Ja, juridisch gezien mogen een heleboel dingen, maar moreel gezien is niet altijd juist. En dat is altijd wel een ding om over na te denken. Van wat volgens de wet, wat volgens de regel mag, is nog niet altijd het juiste. Dat is denk ik een belangrijk ding om mee te nemen. Kijk, je kunt je gelijk hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat gelijk wat je hebt, dat ook altijd het juiste is. Nog een laatste voorbeeld. Het laatste voorbeeld. Wat je ook nog wel eens tegenkomt, en dan kom je toch inderdaad op dat juridisch gelijk hebben, maar waarvan je afvraagt, wat wil je ermee bereiken? En dan denk ik aan wat in Efeze 5 staat. Hè. Daar heb je van die voorschriften over man en vrouw. En wat je dan nog wel eens ziet. Hè, want dan staat er, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heren. En dat willen mannen dan nog wel eens gebruiken richting vrouwen. Die vrouw terecht wijzen, ja maar jij moet naar mij luisteren. Want ik ben de baas thuis. En jij moet mij onderdanig zijn. Nou, allereerst is de vraag, aan wie is dit gedeelte, aan wie is deze tekst gericht? Wat staat er? Staat er, mannen zeggen tegen uw vrouwen dat ze onderdanig aan je moeten zijn? Is dat wat er staat? Nee, het is aan vrouwen gericht. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heren. Dus mannen, laat dat gedeelte liggen. Maar ga even een stukje verder lezen. En kijk vanaf vers 25. En er staat een heel lang gedeelte. En samengevat staat er zoveel van ja, als man zijnde, hè, wees bereid om je leven voor je vrouw op te offeren. Dus er staat eigenlijk ook zoveel van, ja, doe alles voor je vrouw. En lees dat gedeelte en laat het andere gedeelte liggen. Wat we nog wel eens willen doen, is dat we de ander met teksten om de oren slaan, om ons gelijk te bewijzen, om onze zin door te drijven, om ervoor te zorgen dat wij krijgen wat wij graag willen hebben. En meestal bereik je daar het tegengestelde mee. En misschien heb je soms in juridische zin gelijk, Maar moreel gezien hoeft het niet altijd zo te zijn. En het is ook altijd de vraag of je dan datgene bereikt wat je wil bereiken. Hoe ga je met dat soort zaken om, voordat we verder gaan naar Filippenzen 2 vers 5? Hoe gaan we met dit soort dingen om? Ik denk dat één ding al heel erg belangrijk is, is dat we onszelf eens wat minder serieus nemen. Ons eigen belang wat minder serieus nemen. Kijk, ik vind mijzelf heel belangrijk. Ik vind ook altijd heel erg verstandig wat ik zelf zeg. Maar vindt een ander dat ook? Een ander vindt dat van zichzelf ook. Die zegt ook van, ja, maar wat ik denk en wat ik vind, ja, dat is belangrijk. En uiteindelijk, als je dat denkt, en als je zo'n houding hebt, dan luister je niet naar de ander. Dan sta je niet open voor de ander. Maar dan ben je alleen maar bezig om je eigen gelijk te bewijzen en je eigen ego in stand te houden. En dat doet de ander dan vervolgens ook. En ja, dan kan er wel misschien iets van verbondenheid zijn doordat je bij elkaar zit, maar van eensgezindheid is er geen sprake. Je bent alleen maar met jezelf bezig. En dan hebben we het nog niet eens over het feit van, ja, ben je dan wel gericht op de dingen die van gisteren zijn? Daar hebben we het dan nog niet eens over. Dat is gelijk nog een stap verder. Neem jezelf eens wat minder serieus. Want ja, wie zijn we eigenlijk? We leven hier 70, 80, misschien 90 jaar. En wie denkt er dan nog aan je? Wat blijft er dan nog van je over? Als je er niet meer bent. En als je jezelf hoort praten, hoort een ander jou dan ook nog wel praten. Nou, dat is denk ik een belangrijk ding. Jezelf is wat minder serieus nemen. We proberen jezelf wat meer te relativeren en jezelf niet zo op dat standbeeld te plaatsen. Een ander punt is, ja, misschien is het ook wel eens goed om wat minder van de ander te verwachten. De lat is wat minder hoog te leggen voor een ander. Wat minder hoge verwachtingen van die ander te hebben. Want de wijze waarop wij de ander de maat nemen, kunnen we daarop ook onszelf de maat nemen. Maar we zijn heel gauw veroordelend, we vinden heel gauw dat een ander iets niet goed doet of niet goed vindt, of de verkeerde mening heeft, of vooral dat wij de waarheid hebben. Maar probeer die ander eens ook eens te bekijken door de ogen waarmee je zelf bekeken zou willen worden. En bovenal, dan gaan we nog weer een stap verder, door de ogen waarmee Christus, waarmee God naar ons kijkt. Dan worden die zaken alweer heel erg anders. Leg die lat eens wat minder hoog. En bovendien, van ja, ik kan wel willen dat de ander verandert, maar ik kan de ander niet veranderen. Dat is wel een van de lessen die ik in 44 jaar hier rondlopen ondertussen wel heb geleerd. Een ander kan je niet veranderen. En vooral in de hulpverlening merk ik dat, kan de ander de weg wijzen, maar kan dan moeilijk de juiste kant op duwen. Want op het moment dat ik hem loslaat, rent hij toch weer zo de andere kant op. Hè? Als hij niet zelf wil. Dus wat te doen, onszelf minder serieus nemen en wat minder van de anderen te verwachten. Nou, ik denk dat we genoeg hebben gezegd over Filippenzen 2, vers 1 tot 4. We gaan naar vers 5. Wat lazen we daar ook alweer? Daar staat het volgende. Laat daarom die gezindheid, oftewel die mentaliteit, in u zijn, bij u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die ook bij Christus Jezus was. Nou, wat we hier zien is dat de gelovigen, en dus ook wij, Christus Jezus als voorbeeld gegeven wordt. De gelovigen, wij behoren dezelfde gezindheid, dezelfde mentaliteit te hebben als die Christus had. Nou, en dan is het even de vraag, ja, wat is nou die gezindheid? Wat is nou die mentaliteit? Nou, in het Grieks staat een woord phroneo en dat komt van phren, wat zoveel betekent als middenrif. Dus dat gezindheid, die gezindheid, dat houdt verband met je middenrif. Met dat gedeelte waarmee je ademt, waar je adem mee haalt, waarmee je zuurstof binnenhaalt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, dat die hele mentaliteit, die gezindheid die je hebt, dat is geen kunstje van de buitenkant, maar dat is iets wat je inademt en uitademt. Het is een innerlijk gegeven. Het is iets wat je van binnenuit doet. Ik vind het zelf zo mooi dat er op een gegeven moment over de Heer Jezus staat, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Innerlijke ontferming. Dat is misschien wel iets wat je er echt goed aan vast kan plakken. Dat je gaat zeggen van, ik heb innerlijke ontferming voor die ander. Voor degene die tegenover mij zit. Ik heb het beste met hem voor. En dat betekent soms ook dat als een ander vervelend tegen je doet, dat je soms ook, als je wat wijzer bent geworden, wat meer levenservaring hebt, dat je daardoor heen kan prikken. En dat je kan zien dat er vaak heel veel pijn en heel veel moeite en heel veel verdriet achter zit. En niet dat je het goed praat, het gedrag van de ander, maar je probeert dat wel te begrijpen. En je probeert niet gelijk de strijd met de ander aan te gaan en je gelijk daardoor beledigd te voelen. En dat is wel een van de dingen die ik heb moeten leren in de opvoeding van mijn kinderen. Ik heb twee dochters, eentje van ondertussen 18 en eentje van 14. Maar die kinderen die kunnen soms best wel rottige dingen tegen je zeggen. Je kunnen ze bloed onder je nagels vandaan halen en zelfs heel erg kwetsend zijn. En dan kun je je soms als ouder heel erg door aangevallen voelen. En ik zie hier allemaal kleintjes rondlopen. Nou, maak je borst maar nat hoor. Dat zijn kleine terrors, maar dat worden uiteindelijk grote terrors soms. Nou, soms zijn ze ook wel heel lief. Maar het feit is, als je op een gegeven moment dat je dat dan heel erg persoonlijk aan gaat trekken, vooral wat ze in hun puberteit zeggen, die kinderen. Hè? Of en dat je zoiets hebt van, ja, maar ze moeten mij aardig vinden. Dat zie je ook heel vaak bij ouders. En eigenlijk gaat het in de opvoeding van kinderen niet om dat die kinderen jou aardig vinden. Het gaat erom dat jij ze goed opvoedt. En niet omdat dat ze jou aardig vinden. Zie je daar even? Aardig gevonden willen worden, dat zie je ook vaak in relaties. Ik wil aardig gevonden worden, dat is eigenbelang. En het is natuurlijk ook wel fijn om geliefd, en we hebben dat allemaal nodig. Maar zeker in sommige relaties werkt dat gewoon wat minder. En is het eerder zo dat je andere doelen nastreeft. Nou, en als je dat hebt in een gezagsverhouding, is het zo van, ja, dan gaat het er niet om dat je aardig gevonden wil worden. Wat niet wil zeggen dat je niet aardig hoeft te doen, dat is weer een ander verhaal. Maar dat je datgene doet wat behoort tot jouw verantwoordelijkheid. Nu goed, we hadden het over die mentaliteit. Wat is gezindheid, wat is mentaliteit? Nou, dat heeft dus met iets te maken wat vanuit je binnenste komt. En ik denk ook dat je daaraan de werking van Gods Heilige Geest mag koppelen die ons gegeven is. En dat je daaraan ook Gods liefde mag koppelen waarmee hij ons heeft lief gehad. En dat die liefde vanuit ons uit mag werken naar de ander toe. Die gezindheid, het komt van binnenuit, je ademt het uit. Maar dan is de vraag van, ja, wat is nou die gezindheid van Christus? Wat is nou die gezindheid van Christus? Nou, dat wordt geïllustreerd in vers 6 tot 11. En wat mij gelijk opviel in de voorbereiding, is dat dit gedeelte vaak heel dogmatisch en leerstellig benaderd wordt. Maar dat het helemaal niet is. Dat dit eigenlijk een hele praktische les is die hier staat. Dus ik zou zeggen, gooi al die dogmatische en leerstellige ballast ten aanzien van deze verse overhoop. En kijk naar dit gedeelte zoals het bedoeld is. Want in het Grieks is het een lied, is het een vers en is het een loflied. En zoals wij net aan het zingen waren, dan ben je helemaal niet met iets leerstelligs bezig. Had u allerlei dogmatische overwegingen bij de liederen die we zongen? Ja, ik kom wel eens ook in gemeentes, daar wordt iedere lied gewikt en gewogen. En er staat er iets in wat niet helemaal klopt. En dan gaan ze proberen dat lied te veranderen. Hè, zodat het dan wel weer juist klopt. En dan is het hele lied onzingbaar geworden. Ja, en dan wordt het iets van het hoofd en niet meer van het hart. Zingen doe je vanuit je hart. En dit gedeelte, vers 6 tot 11, is ook een gedeelte wat je vanuit je hart behoort te benaderen. Nou, dat was dan weer de les. En dat is dan altijd wel weer leuk als je zo'n voorbereiding mag doen. Dat je daar dan zelf ook nog eens wat van mag leren. Eigenlijk best wel heel veel. Nou, vers 6 tot 11 is een lied vanuit het hart. En laten we dan eens even gaan kijken wat we in dat lied terugzien. Laten we beginnen met vers 6. En ik ga daar dus niet al te diep op in. Het gaat er uiteindelijk om van ja, wat leren we hier uiteindelijk van als voorbeeld? Wat kunnen we hiervan meenemen ten aanzien van de gezindheid, de mentaliteit die van ons verwacht wordt? Hoe kunnen we dit zien in het licht van vers 5 waar staat, laat daarom die mentaliteit bij u zijn die ook bij Christus Jezus was. En dan lezen we in vers 6, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Christus hield het God gelijk zijn niet zelfzuchtig voor zichzelf, maar hij gaf het allerbelangrijkste, het allergrootste wat hij had, gaf hij op. Hij stapte als het ware van dat standbeeld, wat God hem overigens had gegeven. Hij gaf zijn positie op. Hij beriep zich niet op zijn status, maar hij gaf die status juist op. En dan gaat het verder in vers 7, maar zichzelf ontledigd heeft, leeggemaakt heeft, door de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Ja, Christus gaf zelf zichzelf helemaal op. Hij maakte zichzelf als het ware helemaal leeg. Hij was als het ware niemand meer. En hij nam de gestalte aan van een dienstknecht, van een slaaf. En ik vind dat altijd zo bijzonder, dat hoor je in christelijk Nederland, dat het er uiteindelijk om gaat, je streeft naar leiderschap. Ik denk dat het juist goed is dat je streeft naar dienaarschap. De hele Bijbel leert ons uiteindelijk dat het voor God van veel meer belang is om te dienen dan om te heersen. Dat is raar, we maken daar dan toch alweer een werelds verhaal van. Ja, het gaat om leiderschap. En de beste plek en de hoogste plek die je uiteindelijk in de gemeente kan nemen, letterlijk en figuurlijk, is als je hier staat en dan ben je ook nog eens 2,10 meter. Dus dan toren je letterlijk ook boven iedereen uit. Ik heb gelukkig door de jaren mogen ervaren dat het, hè, je begint, ik kan wel eens voorbeeld geven, hoor, toen ik begon met spreken, dan kun je in het begin best wel arrogant van worden en dan kun je ook best wel wat goed doorvoelen. En beter dan de ander. Het feit is dat het er gewoon echt helemaal nergens op slaat. Nou, laat ik daar niet meer over zeggen. Dat slaat echt helemaal nergens op en het is ook compleet onterecht. Laat ik er niet meer woorden over vuil maken. Bijbels gezien is dat dus niet zoals je er tegenaan moet kijken. En het gaat om dat dienaarschap. En dat zie je dus bij Christus ook terug. Hij werd aan de mensen gelijk. Dat is denk ik ook een ding om te zien. Van dat je je niet boven de ander stelt, maar we zijn gelijk aan elkaar. We zijn gelijk aan elkaar. Niemand is meer dan de ander. We voelen ons vaak wel meer dan de ander. We hebben het net er ook over gehad, maar dat zijn we niet. Hey, Christus was daadwerkelijk meer dan ons, maar die gaf dat juist op. En dan gaat het verder in vers 8. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood toe. En Christus, die gaf zelfs uiteindelijk zijn leven. En dan wil ik toch even nog weer teruggaan naar vers 4, wordt dit exact van ons verwacht? Dat is wel even een ding, hè? Want dat is wel vaak wat wordt gezegd. Nou, het mag. Maar wat Paulus als opdracht geeft, lezen we in vers 4, dat is een mildere variant. Want er staat, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Paulus legt de lat niet zo hoog. En wat je heel vaak ziet, is dat we vanuit vers 1 tot 4 naar vers 5 en verder gaan en gaan zeggen, ja, let op, je moet bereid zijn om je leven te geven. Dat hoort bij christelijke gehoorzaamheid. Maar zo hoog wordt de lat gelukkig niet gelegd. God weet hoe klein wij zijn en zwak van moed, zoiets van tot ons in zo'n psalm. Ik ben een beetje kwijtgeraakt, ik zing die dingen te weinig. Hè? Vroeger die psalmen kreeg ik altijd mee, altijd moeten leren, maar God weet in ieder geval hoe zwak wij zijn en hoe weinig kracht wij hebben en hoe weinig moed wij hebben. En in dat opzicht is vers 4 ook al als richtpunt voldoende. Leg die lat ook niet te hoog. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Het feit is nou eenmaal zo, van dat we een beetje, ja, toch van nature egoïstische wezens zijn. Het heeft ook alles te maken met, ja, dat we getekend zijn door de zonde. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van ander is. Joh, wees ook op enige wijze gericht op die ander, om vanuit die verbondenheid die je met die ander hebt, toch een beetje diezelfde richting na te volgen. Ja, Christus ging dus zelfs verder. Kijk, en een voorbeeld is ook altijd sterker dan de realiteit. En Christus' vernedering is ook sterker dan datgene wat van ons verwacht wordt. Christus ging zelfs tot in de dood. En er zijn voorbeelden van mensen die hun leven gaven voor anderen. Ook vanuit het geloof. Die gingen verder dan Filippenzen 2 vers 4. Maar wat voor ons ligt, is Filippenzen 2 vers 4. Dat is wat we na mogen streven. We moeten onszelf ook niet weer een juk opleggen van een wet of wat dan ook. Dat hoeft ook niet. En dan gaat het verder. Ja, Christus gaf zijn leven en God beloonde hem daarvoor. Daarom heeft God hem ook boven mate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Christus kreeg een enorm hoge status. En wat was het doel van dit alles? Ja, dat iedereen voor hem buigt, dat iedereen voor hem knielt. En dan gaat het nog verder in vers 11. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Het doel van dit alles is om de mensheid uiteindelijk tot God te brengen. Sterker nog, dat God de eer krijgt die hem toekomt. Dat God de eer krijgt die hem toekomt. Dat is waar het over gaat hier. Niets meer en niets minder. En dan moet je ook verder niks anders dogmatisch in gaan leggen. Want wat wordt het dan uiteindelijk? Nou, dan heb je kans dat het dan weer een evangelie van mensen wordt. Dat het over mensen gaat. En dat het niet gaat om de verheerlijking van God. En daar gaat het nou juist wel om. Dat is ook het aardige, hè. Gaan we nu niet, verder niet opzoeken. Maar bijvoorbeeld in Efeze 1 gaat het over allerlei zegeningen die wij als gelovigen van God mogen ontvangen. Maar daar staat er tot drie keer toe dat het tot lof en tot eer van God is. Uiteindelijk gaat het daar om. En uiteindelijk ging het daar bij Christus ook om. Hoe kunnen we dit samenvatten? Heel kort, vers 6 tot 11. Nou, we kunnen zeggen, Christus handelen was erop gericht om anderen beter te maken. Christus handelen was erop gericht om anderen beter te maken. De mensheid, maar uiteindelijk ook om God de eer te brengen die hem toekwam. En het mooie is, en dat vind ik vind dat wel belangrijk, ook dat we dat niet uit het oog verliezen. Het mooie is dat je dat in de evangelie zo terugziet. In de evangelie waarin de levenswandel van de Heere Jezus beschreven wordt. Waarin staat hoe het voor hem was dat hij zijn heerlijkheid aflegde en dat hij mens werd. We willen die twee, de brieven en de evangelie, nog wel eens scheiden. Maar ik denk juist dat we in de evangelie terugzien wat de Heer Jezus Christus deed. En dat we in de brieven uiteindelijk verklaard zien wat dat voor geestelijke betekenis heeft voor de gelovigen in deze tijd. Even zo uiteengezet. En ik wil dan toch een voorbeeld vanuit de evangelie aanhalen. Dat hadden de talloze kunnen zijn, maar ik heb in dit geval gekozen voor Matteüs 9. Matteüs 9, vers 9 tot 13. Matteüs 9, vers 9 tot 13. Daar zien we hoe de Heere Jezus met anderen omging, maar ook met zijn eigen status. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En Matteüs was dus een tollenaar en dat werd in die tijd, ja, je zou het even plat gezegd kunnen zeggen, dat was een soort NSB'er. Een landverrader die geld aftroggelde van zijn landgenoten. En daar ging de Heere Jezus mee om en hij zei tegen die Matteüs, van joh, volg mij. En het gebeurde toen hij in het huis van Matteüs aanlag. Zie veel tollenaars, dus collega NSB'ers om het zo maar te zeggen. En zondags kwamen, hoeren ook en weet ik veel wat. Veel tollenaars en zondags kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. Ja, de Heer Jezus bevond zich nou niet bepaald in goed gezelschap. En als je groot geestelijk leider bent, dan behoor je eigenlijk in goed gezelschap te verkeren. Met goede mensen om je heen. Maar de Heer Jezus die zat onder de tollenaars en de zondaars. En daarmee deed hij uiteindelijk afbreuk naar menselijke zin van zijn eigen status. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen. Waarom eet uw meesters met de tollenaars en de zondaars? Ja, waarom ga je met deze mensen om? Uiteindelijk bezoedel je je daarmee en het doet je status tekort. Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ja, naar wie kijken we om? Naar de mensen waar wij eer kunnen behalen? Of kijken we naar hen om die onze hulp daadwerkelijk kunnen gebruiken? Maar ga heen en leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. Kijk, en daar vind je eigenlijk ook wel waar we het eerder over hadden, van gaat het nou om buitenkant kunstje? Een offer kon je brengen, je kocht een dier, je slachtte een dier. En daarmee was het klaar. Of deed je barmhartigheid? Keek je met innerlijke ontferming naar die ander? Keek je daadwerkelijk naar die ander om? Ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. De Heer Jezus wilde anderen beter maken. Hè? Beter in de zin van medische zin, geestelijk medische zin. maar ook dat ze als mens er persoonlijk beter op zouden worden. En dat vind ik het aardige, want we hebben dit nu uit Matteüs gelezen en de Heer Jezus kwam bij Matteüs langs. En hoe zien we dat het beter is gegaan met Matteüs? Nou, het feit dat het Matteüs-evangelie in de Bijbel te vinden is. Het eerste evangelie is geschreven door een tollenaar, een verrader, een landverrader, als het ware een NSB'er. Die door de Heer Jezus van gedachten is veranderd en door alle eeuwen heen heeft dit evangelie ons het een en ander mogen leren. En dat is zo mooi om dan te zien. De Heer Jezus wilde anderen beter maken. Christus dacht niet aan zijn eigen status, hij dacht aan het belang van de ander. Goed, dat wat betreft Filippenzen 2. We zijn wel zo'n beetje klaar. Ik wil toch nog even een laatste toepassing hierop doen. Want wat kunnen we hier nou mee als we van hier gaan? Ik denk dat daar wel het een en ander over gezegd is. Kijk, ik denk als het blijft alleen maar bij een stuk Bijbel lezen, het blijft bij ons hoofd en het zakt niet in tot in ons hart. Ja, dan blijft het allemaal een beetje geestelijk dood. Ik denk dat het belangrijk is dat we het uiteindelijk meenemen, straks als we ons dagelijks leven weer ingaan. Geloven is niet alleen een verstandelijk iets, het is een zaak van het hart, het is een zaak van het hele lichaam, de hele geest en de hele ziel. Wat hebben we vanochtend dan zeg maar kunnen leren? Ja, ik hou nogal van fietsen. En er zijn er hier wel meer met mij. En sommigen hebben dan wel eens een beetje pech. Hè? Gaan iets te hard in een bocht onderuit. Ik vind het ook leuk om fietsen te kijken. En een tijdje terug was de Amstel Gold Race. En daar won Mathieu van der Poel. Een Nederlander. Hè? En het aardige is. Ja, dat is natuurlijk onwijs knap hoe hij dat deed. Nou, iedereen had het over hem. Maar zonder zijn ploeg had hij die wedstrijd niet kunnen winnen. Nou, en ik denk dat er hier weinig zijn die namen van ploeggenoten van Mathieu van der Poel kunnen noemen. Ik in ieder geval niet. Ik zat te denken, ken ik één naam van iemand uit zijn ploeg? Nou, en dat zie je dus, als je het hebt over het aardse wielerpeloton. Ja, dan gaat het uiteindelijk alleen maar over de winnaar. Als er zoiets zou bestaan als een hemels wielerpeloton, dan zou het niet om de winnaar gaan, maar dan zou de knecht het belangrijkste zijn. En dat is denk ik de manier waarop je naar dingen mag kijken. En dan mag je natuurlijk best wel aan sport doen hoor, dat is allemaal helemaal geen probleem. Het is puur even dat beeld. Maar maak het sowieso niet belangrijker dan het is. Maar we proberen de zaken wel vanuit hemels perspectief te bekijken. Het gaat niet om winnaars. We zagen ook dat de Heer Jezus niet naar winnaars ging. Hij ging niet naar de fariseeën, hij ging juist naar de losers. De mensen die er niet toe deden, naar de trash van de samenleving. En dat is denk ik een belangrijk gegeven. En nou, maar gaat het ook nog eens een keer niet zozeer om wat wij presteren, maar dat het veel belangrijker is wat wij een ander mogen laten presteren. En dat kan op allerlei plekken zijn. Dat kan op je werk zijn, doordat je een collega beter zijn werk kunt laten doen. Dat kan in je gezin, in je familie zijn. En met name in de opvoeding vind je dat terug. Kan ook in de gemeente natuurlijk zijn. Van dat je ervoor zorgt dat een ander meer tot ontplooiing komt. Dat hij tot zijn recht komt. En daarbij is het ook nog eens een keertje niet zo dat wij een ander de juiste richting op duwen. Of trekken. Maar dat we eerder wegwijzers zijn dan gidsen. En ik moet wel zeggen dat ik dat laatste toch met name in de hulpverlening wel heel erg heb geleerd. Ja, dat je een ander niet kan veranderen. Ja, je kan een ander wel de weg tot verandering wijzen. Je kan hem wel proberen te motiveren om wat van zijn leven te maken. Maar in het algemeen is het best wel heel erg lastig om te zeggen van, nou ja, je doet dit en dat en mensen volgen het op. Meestal werkt dat gewoon niet zo. Eigenlijk werkt dat niet zo. En in dat opzicht is het ook nog eens een keer van belang dat je dat ook in zekere mate zelf voorleeft. Want anders ben je ook niet geloofwaardig. Hey, we zijn veel meer wegwijzers dan gidsen. En dan wil ik zelfs zover gaan om te zeggen van, het gaat er niet zozeer om wat wij uiterlijk doen, maar hoe we uiteindelijk innerlijk gehoorzamen aan onze roeping. Hoe we de dingen vanuit ons innerlijk doen. Wat onze motivatie is. Of we waarop die ander betrokken zijn. En als je daarmee begint, dan volgt uiteindelijk wel het goede. We kunnen in de hulpverlening, is het heel vaak zo van, ja, dat je heel vaak gediscussieerd op welke manier van hulp gaan we nou inzetten voor die ander. En dat het gaat om allerlei gesprekstechnieken en weet ik veel wat meer. En het kan allemaal op zich best wel waarde hebben. Ik zat laatst ook op zo'n trainingsdag, motiverende gespreksvoering met allerlei trucjes en al dat soort dingen. Joh, ik had daarna nog een afspraak. Op een huisbezoek, je bent ook helemaal gaar naar zo'n dag. En deed alles fout, wat ik maar kon doen, wat ik op die training had geleerd. Maar toch was het een goed gesprek. En waarom? Nou ja, weet je, omdat je op een gegeven moment die dingen probeert in ieder geval te doen vanuit je hart. Je probeert in ieder geval bij die mensen aan te sluiten. En probeert ook echt iets voor ze te doen. En wat je ook heel vaak ziet in de hulpverlening, dat ze door middel van een motiverende gespreksvoering, dat hulpverleners zoiets hebben van, nou, als ik maar niet te veel werk aan die ander ga krijgen. Nou, als je hulpverlener bent, dan kun je best wel eens even wat voor een ander doen. Dat je zegt van, joh, ik ga dat even voor je uitzoeken. Dat je eens even met ze meedenkt. Dat je gewoon soms gewoon wel advies geeft als mensen daar behoefte aan hebben. Dat je daar niet met je hoofd zit om die trucjes uit te voeren. Maar dat je ook eens vanuit je hart denkt en de zaken probeert aan te voelen. En dat is niet alleen in de hulpverlening zo, maar ook hier als je vanochtend bij elkaar bent. Ook als je thuis bent, ook als je gewoon je eigen baan hebt. Vanuit je hart, vanuit innerlijke bewogenheid. Dat behoort onze mentaliteit te zijn. En ik wil er mee afsluiten met één voorbeeld nog. Vanuit Filippenzen 4 vers 1. En dan gaan we er een punt aan breien. Eind aan breien. Spreekwoorden gezegd, dat zijn niet mijn sterkste ding. Ik word er thuis altijd om uitgelachen. Gelukkig lacht u me nog net niet uit. Filippenzen 4 vers 1. Één vers. Maar er zit zoveel in. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere geliefde. Het begint er al mee met dat Paulus hier zegt, daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang. Paulus heeft hart voor die Filippenzen, hij houdt van ze, hij ziet naar ze uit. Het is niet zo van, nou, ik schrijf maar een briefje, dan ben ik van ze af. Nee, in de rest van de brief vind je ook terug van, hij wil naar ze toe komen. En dat schrijven, ja, dat doet hij maar, omdat hij niet bij ze kan zijn. Het liefste zou hij bij ze zijn. Ik verlang naar jullie. Ik geef om je. En dat is ook zo belangrijk in de relatie, dat je laat blijken dat je om iemand geeft. Anders haken mensen af. Ik verlang naar jullie. Nou, dat is het eerste wat me opviel. En het tweede was dat hij die Filippenzen mijn blijdschap en mijn kroon noemt. Mijn blijdschap en mijn kroon. Hij staat niet zo, kijk nou eens even hoe jullie zijn geworden door mij. Heeft Paulus het helemaal niet over. Nee, hij zegt gewoon, jullie zijn mijn blijdschap en mijn kroon. Ik word blij van jullie. En ik ben ook trots op jullie. Met trots op wat je bereikt. En kunnen we ook trots zijn op elkaar? Kunnen we elkaar zo zien als in Christus? Kunnen we blij zijn om wie de ander is? Kunnen we ook blij zijn voor de successen van de ander? Kunnen we ook blij zijn vooral voor de ontwikkeling die een ander doormaakt? En als ik kijk naar mijn twee meiden, en net zoals er op mij heel veel aan te merken is, kan ik ook best wat op mijn dochters aanmerken. Dat is de manier waarop je daarna kan kijken. En dat is vaak ook wel een beetje hoe ik door mijn jeugd en opvoeding gevoed ben, om soms best wel negatief kritisch te kijken. Maar ik heb toch geprobeerd om dat af te leren. En vooral te kijken van, ja, waar ben ik nou trots op? En als ik dan naar mijn dochters kijk, dan ben ik zo trots op dat ze, hè, de een die wil arts worden, die wil haar beroep, ervoor zorgen dat ze een ander beter kan maken. En voor een ander kan zijn. En voor kan zorgen dat ze de pijn van een ander kan verlichten. En zegt ze, ja, maar ik wil niet zo'n arts worden die alleen maar daar bot achter zijn bureau zit. En alleen maar bezig is met iemand beter te maken, maar ook luisteren naar de persoon. En mijn jongste dochter, die wil voor de klas staan. Die wil juf worden. Die zegt van, ja, kan mij niet schelen als ik daar niet zo heel veel geld mee verdien. Maar ik wil graag juist anderen helpen. En ze zegt van, ja, een klein huis kan ook heel gezellig zijn. Dat is ook gewoon heel knus. Ik hoef geen groot huis. Nou, daar ben ik trots op. Daar ben ik blij om. Dat zie. En nou ja, dat heb je over mijn blijdschap en mijn kroon. Dat je blij kan zijn hoe een ander is. Hoe een ander zich ook in Christus ontwikkelt. En als ik iets even positiefs over jullie mag zeggen, wat ik leuk vind, is er de afgelopen jaren, komen hier heel wat jaren, dat het hier heel erg gegroeid is, dat hier allemaal kinderen rondlopen, dat je ziet dat de jongeren hier ook een plek krijgen. Dat is mooi om te zien. Dat is echt mooi om te zien. Dus bij deze, compliment van mij aan jullie. En er wordt altijd goed opgelet. Het is fijn spreken hier. Mensen zitten echt tot het laatst toe, ook praat ik wel eens lang, dan blijven jullie toch altijd concentratie erbij. Toppie. Nou, en dan de laatste. Blijf zo staande in de Heere, zegt Paulus tegen die Filippenzen. Joh, ga zo door. Maar dan in de Heere. Want ja, dat moeten we niet vergeten. Want je moet oppassen dat zo'n spreekbeurt als vanochtend, dat het niet te gauw horizontaal wordt. In de Heere. Het gaat ook om de mentaliteit van Christus Jezus. Dat behoren we na te volgen. In de Heere staan. Waar zijn we naar op weg? Wat is ons einddoel? Waar ligt onze hoop? Waar ligt onze roeping? In de Heere. En van daaruit mag je in deze wereld staan. Van daaruit mag je je taak verrichten. Het verwachtend van hem. Maar wat ik ook mooi vond is dat Paulus tegen hen zegt, blijf zo staande. Ja, niet ik houd jullie overeind, nee, blijf zo staande. Hij geeft ze eigen verantwoordelijkheid. Nou, die hebben we ook. Wij mogen ook zelfstandig in deze wereld staan. Vanuit de kracht van Christus. En van daaruit steeds meer gaan groeien naar hem toe. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanochtend bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Om daaruit te leren, om daaruit opgebouwd te worden. Maar ook dat we u de lof mochten zingen in de liederen van vanochtend. Maar ook dat we die lof mochten lezen in Filippenzen 2 in het lied over Christus die naar deze aarde kwam om zichzelf te vernederen tot aan de dood van het kruis toe. En dat hij daarmee een voorbeeld voor ons is. Maar dat tegelijkertijd ook de lat niet zo hoog gelegd wordt als dat wat Christus liet zien. Heer, en ja, dat we in dat opzicht dat ook niet, ja, daarmee de heerlijkheid hoeven te verdienen, omdat we die in genade reeds hebben gekregen. En dank u wel, Heer, dat we die zekerheid hebben. De zekerheid van behoud. De zekerheid van een leven na dit leven. En dat we daarop mogen bouwen. Dat we daarin ook best wel fouten mogen maken. Tegelijkertijd ook mogen weten dat we uit vergeving mogen leven. Heer, en ja, dat we mogen zijn wie we zijn in u. En dat we daarin steeds meer mogen gaan groeien naar het beeld wat u met ons voor heeft. En dat we dat in vrijheid mogen doen. Dat we daar niet krampachtig in hoeven zijn. En dat we daarin ook elkaar mogen accepteren zoals we zijn. En dat we ook elkaar mogen dienen en mogen liefhebben. En dat we niet alleen met elkaar verbonden zijn, doordat we, ja, u mogen kennen en het verlossend werk van Jezus Christus. Maar dat we in die dingen ook één streven mogen hebben, één denken mogen hebben. Één denk gericht op Christus, want dat is waar het om gaat. Het gaat niet uiteindelijk om de leer, maar het gaat om de Heer. Het gaat om u. Het gaat om het dienen van u. Dank u wel, Heer, dat we dat mochten leren vanuit Filippenzen 2. Dank u wel dat we hier vanochtend bij elkaar mochten zijn. Dat we straks het samen zijn ook nog vervolg mogen geven met koffie drinken. Maar dat we ook met elkaar verbonden mogen blijven en met u als we van hier gaan. Dat we er niet alleen nu voor elkaar mogen zijn, maar ook op de momenten dat we hier niet zijn. Dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Dank u wel dat u een God van liefde bent. Een God bent die samenbrengt. Een God bent die ook geneest. Een God ook die ons, ja, steeds meer en steeds verder wil laten groeien naar u toe. En ons daarvoor uw woord en uw geest geeft. Dank u wel daarvoor. Ja, Heer, en dan weet u ook. En dan kent u ons ook zoals we hier zijn en zoals we hier zitten. Met al onze gebreken, met al onze tekortkomingen. Met onze zorgen. Met onze moeite, met onze pijn, met ons verdriet. Ja, ook over de dingen die we in het leven missen. De dingen die we misschien nooit zullen krijgen. Of datgene wat we juist verloren hebben. Waar we afscheid van hebben moeten nemen. Ja, en waar we mee worstelen, waar we mee strijden. Heer, met die dingen mogen we bij u komen. En dan mag u ons troosten. Maar we mogen die zaken ook met elkaar delen. En we mogen troost bij elkaar vinden. Omdat we met elkaar verbonden zijn. En omdat we ook eensgezind mogen zijn. Omdat we elkaar op weg mogen helpen naar het hemels vaderland. Heer, dat we niet zo zijn dat op het moment dat er één valt, dat wij de demareren om als eerste de finish te halen, maar dat we juist stilstaan en elkaar zo op mogen rapen. En elkaar zo mogen verder mogen helpen. Dank u wel dat we vanuit uw liefde mogen leven. Dank u wel dat u met ons meegaat. Dank u wel voor wie u bent. Amen.